De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beursnerd. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is vrijdag 22 maart en naast mij zit Nina van der Dungen.
Goedemorgen Bas.
We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. En dat doen we gewoon vanuit onze studio hier in Amsterdam. En dat is op zich best opmerkelijk, Nina, want jij moest gisteren met de Daily Move hals over kop verhuizen naar een andere locatie, omdat er een dreiging was aan het adres van Marktplaats. Bedrijf wat hier in hetzelfde pand zit als wij. En ja, nu weer terug, hè?
Gelukkig ja, maar het was echt een enerverend middagje.
Nou,
en een hoop stress, maar de show must go on.
Absoluut, maar er was een acute dreiging. En dus werd er gezegd, omdat jullie het pand delen met Marktplaats. Het was dus nogmaals aan het adres van Marktplaats. Maar ja, als er een acute dreiging is, dan moet je het pand gewoon ontruimen. Moesten hals over kop een andere locatie gaan zoeken en uitzenden. Maar we zijn weer terug en bij ons is hoofdredacteur van BNR, Mark Adriani. Mark, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja, het is weer veilig genoeg, de acute dreiging is weg, want er is iemand, de man die dreigde, dus kennelijk is opgepakt.
Ja, gisteravond laat kregen wij een bericht door van de politie dat er is iemand is aangehouden, een verdachte. En dat zou dus de man zijn die al die bedreigingen geuit heeft richting Marktplaats. Die zit veilig vast, dus toen hebben wij spoedoverleg gehad. En toen dachten wij, we gaan nu vanochtend om 6:00, nu dus, gaan we weer terug naar de studio.
Ja, heerlijk. Dat is heel prettig. Die dreiging, wat behelste die precies? Dit was echt een acute dreiging. Het was niet zomaar iemand die een vervelend briefje stuurde.
Nee, in de loop van de middag rond 2:30 kwam een medewerker van Marktplaats naar ons toe. En die wist te vertellen aan de directie van FDMG, onderdeel waar BNR ook bij hoort, dat er toch wel een hele serieuze dreiging was. Een dreiging, een man die zou willen komen en willen schieten. En er was ook wel meer detail. De man was ook wel bekend bij de politie, zo kregen wij te horen. Hebben wij trouwens van de politie nog niet bevestigd gekregen destijds. Maar dat hoorden we wel van Marktplaats. Ja, dan moet je heel snel handelen. Dan denk je, wat gaan we nu doen? Gaan we daar uren over vergaderen of iedereen het pand uit? En voor de veiligheid hebben we gekozen en iedereen het pand uit.
Toch, even over de rol van de politie. Totale miscommunicatie. Want die zijn in de media, we weten van niks. Dus hebben we niet nodig om het pand te ontruimen. En daar kwamen ze op terug.
Dat is inderdaad wat onduidelijk hoe dat precies gegaan is. Ja. Kijk, wij hadden natuurlijk ook niet de tijd om eindeloos met de politie te overleggen. Omdat we gewoon heel snel wilden handelen. Dus hoe dat precies gegaan is, dat is echt wel reden om nog eens even goed te evalueren. Want de veiligheid van mediabedrijven in Amsterdam staat voor ons heel hoog in het vaandel. Dus dat zal wel komen.
Maar wij zijn weer gewoon het werk, hè, Nina?
Ja, gelukkig weer terug in de studio. Ja.
Waar we horen.
Man vast, acute dreiging weg. En gewoon weer lekker aan het werk. Mark Adriani, dankjewel.
Nee.
Wat ging je zeggen?
Ik zeg, Nina kan nog maar aan dat het een hele mooie tijdelijke onderkomen was die we hadden.
Dat zeker.
Het leek net een echte radiostudio, terwijl het gewoon een vergaderruimte was. Maar dat is allemaal gelukt in een hele korte tijd.
Hulde aan de collega's die dat allemaal weten te regelen. Onze technische jongens die dat in no time allemaal in elkaar spijkeren. Absoluut. Fantastisch.
Precies.
Knap gedaan. Dankjewel. Hoofdredacteur van BNR, Mark Adriani. En we moeten nog eventjes, uiteraard, nadat we dit hebben doorgenomen, het hebben over wat we in de komende 20 minuten gaan doen. We gaan het hebben over het Midden-Oosten, hè?
We gaan het zeker hebben over het Midden-Oosten, want de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken die is daar bezig met, hoeveelste is het? De zesde tour door het Midden-Oosten. En Israël staat vandaag op de rol. Wat Blinken daar gaat bespreken, dat horen we zo meteen van Ralf Dekkers, onze correspondent.
En als het aan de leiders van de EU ligt, komt er direct een humanitaire pauze in Gaza. Zijn ze het gisteravond over eens geworden in Brussel tijdens die EU-top. Maar er stonden heel wat andere dingen nog op het programma, dus gaan we het straks ook over hebben. De vliegende start van je werkdag begint, zoals we al zeiden, in Egypte. In Israël, uiteraard, ja. Want Anthony Blinken is vandaag in Israël om met Netanyahu te praten over de voortgang van de oorlog in Gaza. Eerder was hij in Egypte, gisteren namelijk, in Cairo, de dag ervoor in Jeddah, Saudi-Arabië. En daar zat hij om de tafel met verschillende Arabische leiders. Ook om een beetje vooruit te blikken op wat gaat er gebeuren na een oorlog. We praten erover met onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, Amerika heeft de afgelopen tijd steeds meer kritiek geuit op Netanyahu. Ook gewoon vanuit Biden zelf. Een belletje nadat er bijna een maand radiostilte was. Hoe gaat die ontmoeting er straks uitzien tussen Netanyahu en Blinken?
Ja, dat zal vooral spannend zijn voor Blinken, die inderdaad een premier treft die zijn hakken in het zand gezet heeft en blijft volhouden dat offensief in Rafah, dat zal het belangrijkste punt van discussie zijn, dat het offensief er komt. En gisteravond heeft ook Ron Dermer, zijn vriend en minister van Strategische Zaken, die volgende week naar Amerika reist om het over dat offensief te hebben, die heeft gezegd van wat er ook gebeurt, wat Amerika ook zegt, wij gaan naar Rafah. Dus dat zal het belangrijkste punt van discussie zijn vandaag in Jeruzalem.
Maar er zal ongetwijfeld druk worden uitgeoefend door Blinken, die zegt van dat moet je gewoon niet doen. Dat hebben we ook gezegd. En internationaal is er heel veel tegenwerping tegen zo'n grondoffensief, want het gaat humanitair een enorm probleem worden.
Inderdaad, en dan is de vraag, gaan ze ook sancties in het vooruitzicht stellen? Ja. Er wordt gedacht aan een vertraging van de wapenleveranties en misschien het niet meer langer steunen van Israël in de Veiligheidsraad. Nou gaat Amerika vandaag ook een resolutie indienen bij de Veiligheidsraad, waarin wordt opgeroepen tot een direct staakt het vuren. Dat is vanuit Amerika vrij harde taal richting Israël, maar wel in een breder kader dat er ook een deal komt waarbij gijzelaars worden vrijgelaten.
Maar het lijkt er dus inderdaad op dat ze naar niemand luisteren in Israël.
Inderdaad, The Economist had deze week een grote cover met daarop Israel alone. Israël staat helemaal alleen. En daar begint het wel steeds meer naar uit te zien.
Ja, dat is ook voor het land zelf, en ik neem aan voor de bevolking. Die kijken hier ook naar en denken, nou, is dat wel zo prettig om alleen te zijn? We hadden altijd een hele belangrijke ally, een geallieerde in de Amerikanen. Als die wegvalt, ja, dan zijn we een eilandje in een vrij vijandig Midden-Oosten.
Als klein land hadden ze inderdaad die verzekering nodig van de grote, sterke bondgenoot. Dan willen ze ook niet zeggen dat al die harde kritiek vanuit Amerika betekent dat ze Israël zomaar zullen laten vallen. En Biden heeft meermaals laten weten van we richten onze pijlen op Netanyahu. Wij staan nog steeds achter Israël en de bevolking. Ja. Maar Netanyahu, die zien we het liefst verdwijnen.
Oké, dat staakt het vuur, hè? Zoals dat al voorgesteld was. Hamas is weggelopen, dit is tijd, komt met een tegenvoorstel. Israël zei nee. De baas van de Mossad zou vandaag afreizen naar Qatar. Daar zat hij begin deze week ook al. Is dat ook in het kader van een mogelijk staakt het vuren?
Inderdaad, vandaag in Qatar ook de CIA-directeur die gaat er naartoe, de baas van de Egyptische inlichtingendienst. Dus het is nu, ik weet niet of het een teken is dat dat er toch serieus iets mogelijk is. Blinken zei tijdens een van zijn stops deze week dat er wel enige progressie wordt geboekt. Dus het zou kunnen dat er iets aan het brouwen is daar in Qatar, dat al die inlichtingenbazen daar nu naartoe reizen. Mm-hmm. Ze hebben heel de week gediscussieerd op een lager niveau. De belangrijkste tegenstelling blijft nog steeds dat Hamas een einde wil aan de oorlog en dat Israël daar niet mee instemt.
Nee. Dan nog eventjes naar Gaza, want de afgelopen dagen was die aanval op het Al-Shifa ziekenhuis met tanks en troepen nog steeds gaande, begrijp ik.
Nog steeds gaande, inderdaad. Dat is nu al een aantal dagen. Israël maakte gisteravond bekend dat ze in dat ziekenhuis 650 mensen hebben opgepakt. Daarvan zou ongeveer de helft gelieerd zijn aan Hamas of islamitische jihad. Daarnaast zijn er al iets van 150 doden gevallen bij dat offensief in het ziekenhuis. Maar, zegt Hamas, ook de bevolking, of ook de patiënten hier, die lijden eronder. En er zouden ook al 13 patiënten gestorven zijn die hun hulp niet konden krijgen.
Ja. Dankjewel zover. Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv, Israël. Technologie, prachtig als het werkt, maar dat is helaas niet altijd het geval. En dan moet je terugvallen op je oude spullen om erachter te komen dat het eigenlijk helemaal niet onderdoet voor die hypermoderne, geavanceerde dingen.
Oh.
Ja, nou, er is een man die dat aan den lijve ondervond. Hoe dat zit, hoor je zo over 10 minuten.
Ochtendnieuws.
Er moet onmiddellijk een humanitaire pauze komen in Gaza. Daar zijn de Europese leiders het gisteravond over eens geworden op de EU-top in Brussel. Die humanitaire pauze die moet dan leiden tot een inderdaad ook duurzaam staakt het vuren.
Wat ik belangrijk vind, is dat we nu stevig uitspreken, don't do it, maar even mijn woorden samengevat, dus een grondoffensief in Rafah. En zorg ervoor dat er massief meer humanitaire hulp Gaza binnenkomt over land. Mooi de zeeroute, mooi ook wat er in de lucht gebeurt, maar dat is allemaal extra. De hoofdroute moet blijven over land, want dat kun je massief doen.
En dat zei onze demissionaire premier Rutte, zoals je hoorde, vanuit Brussel. We gaan verder praten met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Hoe ziet de EU dit voor zich? Dat is natuurlijk wel mooi dat iedereen het erover eens is dat het anders moet, maar gaan ze er ook invulling aan geven? We weten dat er een EU-startupje naar Gaza is vanuit Cyprus, hè? Een boot, en daar was ook weer een chefkok bij betrokken. En that's it.
Ja, en de VS willen natuurlijk een haven aanleggen waar de EU dan ook gebruik van kan maken. Ja, de conclusies van gisteravond van de top lezen meer als een soort wensdenken. Ja. Ja, Hamas moet alle gijzelaars vrijlaten. Israël moet humanitaire hulp toelaten via land. Misschien dat Europa meer sancties zal nemen tegen Hamas. Dat wordt ook bestudeerd. Maar ja, hoe concreet Israël hieraan gehoor gaat geven, dat wordt niet duidelijk uit de conclusies. De regeringsleiders waren het opvallend snel eens gisteravond, want de journalisten, wij hadden ons voorbereid op een lange nacht, maar na het diner was het eigenlijk vrij snel gebeurd. En dat kwam ook doordat bepaalde landen wat van positie zijn geschoven. En dan heb ik het met name over Duitsland en Nederland, naar een wat hardere opstelling en meer druk op Israël. Maar dat had waarschijnlijk ook te maken met het feit dat bekend werd dat de Verenigde Staten vandaag een resolutie, ontwerpresolutie bij de VN zullen indienen, waarin ook zij oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Dus Washington schuift ook. En dan schuiven traditioneel gezien Den Haag en Berlijn ook mee. Dus de EU-leiders wilden eensgezindheid tonen.
Ja, duidelijk. Daar was ook nog een oproep aan Hamas. Dat werd Rutte ook gevraagd. Toen zei hij dit.
Ja, Hamas is natuurlijk helder. Dat is natuurlijk degene die het allemaal veroorzaakt heeft. Dat is een terroristische organisatie die op 7 oktober de grootste aanslag heeft gepleegd sinds de Tweede Wereldoorlog op Israëlische mensen, op Joodse mensen. In dit geval wonend in Israël. Dus dat is natuurlijk helder. Alleen, dat hebben we vaak genoeg uitgesproken. Dat blijft ook zo, dat we dat vinden. En Hamas moet uiteraard de gijzelaars vrijlaten. Hamas moet ook inzage geven in hoe het nu met de gijzelaars is. Dus daar is geen discussie over. De discussie is vervolgens over hoe ver ga je met de druk zetten op Israël om als de democratische, maar ook humanitaire reus in die regio en ook militaire reus er alles aan te doen wat in hun vermogen ligt om bijvoorbeeld die toegang te leveren voor levensmiddelen.
Ja, weer een herhaling van zetten van Rutte. Maar eventjes, Stefan, het verhaal is, hoe gaan we Hamas onder druk zetten? Hoe zien de leiders dat voor zich? Hebben ze daar iets over gezegd?
Nee, alleen dat, dat er mogelijk sancties en andere maatregelen tegen Hamas genomen zullen worden. Maar die zijn er natuurlijk al. Nou, die worden wat strenger. Maar het blijft toch heel veel bij woorden. Ja. En natuurlijk bij de goede wil uiteindelijk van Israël om daaraan mee te werken. Nou, het is de vraag of de regering in Israël daarnaar zal luisteren.
Ja, duidelijk. Dan is er ook nog onderhandeld, want er stond een enorm programma met allerlei agendapunten voor de regeringsleiders op de rol. Er werd onderhandeld over het eventueel lidmaatschap van Bosnië-Herzegovina. Is daar de licht ervoor op groen gegaan?
Ja, Bosnië-Herzegovina kan nu officieel gaan beginnen met de onderhandelingen over het lidmaatschap. Mm-hmm. Ja, en dat is 8 jaar geleden al vroeg het land het lidmaatschap aan, dus dat heeft lang geduurd. Maar de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, die zei tegen de leiders van Bosnië: jullie plaats is in onze Europese familie. Het onderhandelen kan dus beginnen, kan heel lang duren. En dat geldt ook voor Oekraïne en Moldavië. Dat was al eerder goedgekeurd om te onderhandelen. Maar het enige wat daarover werd gezegd gisteren is om die onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië zo snel mogelijk goed te keuren en verder uit te werken. Maar voordat die drie landen er echt bij zitten, dan zijn we misschien nog wel 10 jaar verder.
Laatste dag vandaag, na de lunch, broodje kaas met melk, als het dan ligt, is het op ten einde. Wat gaat er de komende uren nog besproken worden, Stefan?
Ja, natuurlijk de landbouwproblematiek. Ja. Er wordt ook weer verwacht dat de boeren zullen protesteren in Brussel. Dat is natuurlijk een heet hangijzer de laatste maanden geworden eigenlijk. Ineens staat dat weer op de Europese agenda. Ook in het licht van de verkiezingen over iets meer dan 2 maanden, de Europese verkiezingen. Heel veel lidstaten worden toch wat nerveus over het vooruitzicht van boze boeren. En vooral ook extreemrechtse partijen die protesten omarmen. En verder is er ook nog een eurotop tussen de lidstaten. En dan heb ik het over de lidstaten die de euro gebruiken. Die overleggen vandaag ook. Als ze er niet uitkomen, dan zien ze elkaar over 4 weken weer op 17 april. Want ze hebben heel veel te bespreken. En de vraag is natuurlijk of Mark Rutte daarbij is. Dat antwoord daarop is niet zeker. Want misschien wordt Mark Rutte op 4 april benoemd tot secretaris-generaal van de NAVO. Dat is allemaal natuurlijk speculeren. Maar dat betekent dan waarschijnlijk dat hij daarin april niet meer bij is. En dat was dan eigenlijk gisteren het afscheid, of vandaag misschien wel het afscheid van de Nederlandse premier na 14 jaar in Brussel.
Duidelijk, dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries.
Dan heeft de Land- en Tuinbouworganisatie, de LTO Nederland, een nieuwe voorman, de 61-jarige CDA-politicus Ger Koopmans. Die kennen we waarschijnlijk nog wel uit de Tweede Kamer. Daar zat hij 10 jaar. Daar hield hij zich ook al bezig met landbouw- en milieubeleid. Nou, hij mag dus nu de LTO gaan leiden. Is de opvolger van Sjaak van der Tak. Die stopte er eind vorig jaar mee. Toen zat er even een interimmer. En per 1 april mag Koopmans dat nu gaan doen. Hij heeft natuurlijk toch wel wat dossiertjes die hij nog moet oppakken. Denk even aan de stikstofcrisis, maar denk ook aan het misschien wel de krimp van de veestapel. In de Telegraaf zegt hij, daar ben ik niet fundamenteel tegen, maar wel de manier waarop we dit allemaal regelen. Hij trekt ook een parallel tussen de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de boeren. Ja, nou goed, hij heeft toch wel een robbertje te vechten in Den Haag. Per 1 april dus gaat hij de LTO leiden.
Ja, Ger Koopmans. Nou, beursdag op komst. Op de agenda staat vastgoed Wesley Weert.
Allereerst nog een bedrijf dat met ja-cijfers komt. En dat is Euro Commercial Properties. Een vastgoedruimsel op de Amsterdamse Midcap. Aan het aandeel valt het niet af te lezen. Maar het bedrijf is de laatste maanden positiever geworden over de toekomst. Het is vooral actief over de grenzen en ziet daar het geld van huurders aardig binnenlopen. En vanuit Duitsland wordt nog gerapporteerd over het ondernemersklimaat. Bedrijven zagen daar een paar maanden terug opeens allemaal nogal somber in en ze verwachten minder te gaan exporteren dan waar ze eerst op rekenden. Ondertussen trok dat vertrouwen wel weer wat aan, maar een daadwerkelijke groei van die export lijkt te optimistisch.
Zij, Wesley Weerts van BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 live op de zender of terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Energiebedrijf Zonneplan heeft een nieuw concept bedacht om het overvol stroomnet te ontlasten. Vanaf vandaag worden de zonnepaneelomvormers van klanten op bepaalde momenten even uitgeschakeld. En daardoor hoeven huishoudens met een dynamisch energiecontract niet meer te betalen voor het terugleveren van die opgewekte zonnestroom tijdens uren met een negatieve stroomprijs. Dat is handig, want dan verbruik je ook niks. Je maakt ook niks. En dan kost het ook niks. Frank Breukelman van Zonneplan, die is om het plan verder toe te lichten. Meneer Breukelman, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja, u schakelt dus even die omvormer uit. Hartstikke leuk. Maar dan heb je dus ook geen gratis stroom uit je eigen zonnepanelen die je gebruiken kunt.
Nee, dat klopt inderdaad. Nee, ja. Dus dat is wel heel goed om te weten. We gaan dit dus alleen doen op momenten dat er echt een sprake is van een overschot aan zonnestroom op het net. Dus dat eigenlijk helemaal niemand baat heeft bij die stroom.
Ja.
En daarnaast geven we natuurlijk de klant op dat moment een vergoeding voor de gemiste opbrengsten.
Okay.
Plus een bonusvergoeding, waardoor die altijd meer verdient aan de zonnestroom dan bij traditioneel terugleveren.
Ja, dat is wel aardig. Er komt dus iets terug inderdaad voor het feit dat je even niet gebruik maakt van je zonnepanelen. Maar wacht even, die zonnepanelen die moesten we met z'n allen gaan aanschaffen, gesubsidieerd. En wel omdat we de energietransitie wilden doormaken. We moesten allemaal vergroenen en verbeteren. En er moest zonnestroom komen en nu is het er. Nu gaan we ze uitzetten omdat ze te veel opleveren en geld kosten.
Ja, ik kan me die reactie heel goed voorstellen, inderdaad. Tegelijkertijd is het zo, kijk, op heel veel momenten in het jaar of zelfs op de dag is het zo dat we die zonnestroom ook heel goed kunnen gebruiken met z'n allen. En we willen eigenlijk natuurlijk nog veel meer zonnepanelen bijleggen. Alleen er zijn gewoon piekmomenten, vooral in het voorjaar, in de zomer, dat er gewoon in de middag, als veel mensen niet thuis zijn, dat er zoveel geleverd wordt dat we het eigenlijk niet kwijt kunnen.
Ja.
En om eigenlijk ruimte te maken, ook de rest van het jaar, voor meer duurzame bronnen, gaan we juist op die piekmomenten zonnepanelen af en toe uitzetten.
Ja, duidelijk.
Ja.
En het is niet een tijdelijke oplossing, neem ik aan. Als iedereen uiteindelijk aan een huisbatterij gaat, zijn we van het probleem verlost.
Ja, het is inderdaad, het gaat hand in hand. Ja, we hebben toevallig zelf 2 maanden geleden dus een thuisbatterij geïntroduceerd. En die wordt door datzelfde platform ook aangestuurd als we nu met de zonnepanelen gaan doen.
Precies.
Ja, het gaat hand in hand.
Dan gaat de omvormer niet thuis, hè, neem ik aan, want de batterij moet worden opgeladen.
Nou ja, kijk, ik kan me voorstellen, als er echt sprake is van een overschot aan stroom op het net, dan wil de netbeheerder gewoon graag dat de druk van het net afgaat. Dus dan is het eigenlijk een duale oplossing en die omvormer gaat uit. En de thuisbatterij gaat op dat moment nog eens extra stroom van het net afhalen. Omdat de buurman, die misschien geen slimme omvormer heeft, die levert wel gewoon terug.
Ja. Ja, nou, dank u wel, Frank Breukelman van Zonneplan. De voormalige premier van de Spaanse regio Catalunya, Carles Puigdemont, die wil weer meedoen aan de Catalaanse verkiezingen komende mei, heeft hij laten weten. En we weten ook dat Puigdemont in België woont.
Nou zeker, hij is op de vlucht geslagen. Ja. Want in 2017 was hij inderdaad premier van Catalonia. En toen organiseerde hij een illegaal referendum over onafhankelijkheid van die regio, van Spanje. Nou, dat referendum was verboden door de Spaanse autoriteiten, maar het werd door de Catalaanse politiek gewoon doorgezet. En daar kwam toen een hele hoop heisa van. Nou, Puigdemont die sloeg op de vlucht, want hij loopt het risico gearresteerd te worden. Ook nog steeds als hij weer voet zet op Spaanse bodem. Dus nog even kijken hoe hij dat gaat aanpakken. Sinds 2019 is hij al wel lid van het Europees Parlement namens Spanje. En over zijn wens om nu opnieuw de Catalaanse politiek in te gaan, zei hij: ik wil meedoen aan de komende verkiezingen nu ik de kans heb om mijn premierschap in ere te herstellen. Het aftellen naar mijn terugkeer begint vandaag. Nou, benieuwd.
Succes. We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat in het Financieel Dagblad. De AFM zegt dat accountants elkaars controles veel te slap toetsen. Ze zijn veel te slap in het toetsen van elkaars werkzaamheden, zegt de Autoriteit Financiële Markten. Vooral bij de kleine en middelgrote firma's is er onvoldoende diepgang bij de verplichte kwaliteitsbeoordeling door een collega. Overgroot deel van de ruim 50 onderzochte collegiale beoordelingen die valt door het mandje, deed onderzoek, AFM-onderzoek naar. Ze onderzochten 21 accountantskantoren. En bedankt.
Nou, dan het AD. Meer dan de helft van de Nederlanders weet niet eens dat ze komende juni mogen stemmen voor het Europees Parlement. En daarmee zijn wij het minst geïnformeerd van alle EU-landen. Ook nog eens slechter dan kandidaatlidstaten, zoals Servië, blijkt uit de Eurobarometer. Dat is een opinieonderzoek. Jaarlijks verschijnt dat in de lidstaten van de EU.
Ook in het AD. Een nieuw rapport stelt voor om passagierstreinen te gebruiken voor goederenvervoer. Pakketjes dus, met treinvervoer, de uitkomst voor autoluwe steden en overvolle wegen. Dan komt het allemaal gezellig aan op het perron. Stapt het zelf uit en loopt het pakketje naar jouw voordeur.
En ik heb nog steeds geen zitplek in de trein. Precies. Daar ligt nou een pakket. En de NRC, de subsidiestop wegens de Banga-lijst bij het koor in Utrecht. Tot tenminste het einde van dit jaar krijgt het koor, het USC in Utrecht, geen geld van de universiteit vanwege de gietenpresentatie. Een PowerPoint met die 30 meiden die daar werden beoordeeld op hun bedprestaties. Ja.
Ja, en dan eventjes nog rillen voor de prijs aan de pomp. Want de brandstofprijs aan de pomp die lopen hard op, heb je vast al gemerkt. Adviesprijs van euro 95 is alweer €2,20. Een serie geslaagde raketaanval op raffinaderijen van de grootste olieproducent Rusland maakt handelaren zenuwachtig nu de vraag uit China oploopt en het oliekartel OPEC per dag miljoenen vaten minder heeft afgesproken op te zullen pompen. En dan kwam ik deze tegen. Richard Brock uit Engeland is een fanatieke schatzoeker die gewapend met zijn state-of-the-art metaaldetector de meest kansrijke veldjes in het VK afstruimt om daar munten en andere onder de grond liggende schatten op te duikelen. Dus was het des te zuurder dat hij juist op die ene dag in mei vorig jaar helemaal naar de grens met Wales reed om daar in de Shropshire Hills erachter te komen dat zijn hypergevoelige metaaldetector kapot was. Ja, sta je dan met je kapotte apparaat honderden kilometers van huis en dan te weten dat de Shropshire Hills in een ver verleden onderdeel waren van een oceaan. Ja, het enige wat er gevonden wordt regelmatig is een stukje koraal. Daar heb je geen metaaldetector voor nodig. Nee. Maar er is ook wel eens een oude spoorlijn aangelegd en dat gebeurde met stenen uit de buurt, met brokken steen.
Ja.
Nou had Richard gelukkig ook nog zijn oude, vrij afgetrapte en veel minder nauwkeurige detector bij zich. En ja, je bent daar toch, nou, dan maar aanzetten. Nou, na 5 minuten zoeken vond hij een waardeloos muntje. En dan loop je daar met zo'n ding op je kop, zo'n koptelefoon en het apparaat in je hand. En dan dacht, nou, straks inpakken, moet ik het hele rot en terug naar huis. En terwijl hij dat dacht, begon zijn detector te piepen. Nou, toch nog maar even de laatste poging dan. En dat betaalde uit, want Richard vond een goudklomp van 65 gram.
Wow.
Met een waarde van rond de €40.000. Die meteen de recordboeken ingaat als de grootste goudklomp tot nog toe in Engeland ontdekt. In het Engelse, dus niet in het VK, want in 2019 vond een schatzoeker een goudklomp in Schotland. En die woog 125 gram. Dat is dubbele van deze. Ja. Maar toch. Even, je ziet maar weer dat oude troep moet je niet weggooien. Je oude schoenen niet bij het vuil zetten als ze nog prima.
Ja, zeg ik altijd tegen mijn vader. Weet je hoeveel er in zijn werkkamer staat?
Nee, nou, te veel.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.